Gaat hij beginnen?
Zolang je rood is, is beginnen.
Maar meestal is rood niet goed.
Ja, nu ja.
Ik kan wel een beetje zien dat vakantie is, hè? Maar jullie zijn er. U bent er. En we zeiden in de auto tegen elkaar alweer een maand omgevlogen. Maar we mogen weer hier zijn, want het leven gaat niet altijd zoals wij denken, wat we verwachten. Daar zijn ook weer voorbeelden van waar we vandaag gehoord hebben. Fijn dat u en jij er weer bent. Onze broeder is er voor de les met Christus gezet in de hemel. Heel belangrijk onderwerp en we mogen uitzien naar wat de Heere door hem ons ook vanavond weer wil leren. Want daar gaat het toch om, dat we de Bijbel ook leren verstaan en begrijpen en leren toepassen in ons leven. En dat hebben we allemaal nodig. Geweldig om zo weer bij elkaar te zijn. We willen eerst met elkaar een lied gaan zingen. Een lied van een belijdenis, wat ons geloof is. Ik geloof in God de Vader. Opwekking 347. Thank you. Zullen we samen zegen vragen. Ja, Heere, zo willen we u danken dat we vanavond zo weer bij elkaar mogen zijn. Zo van door de weekse avond, dat u ons weer bij elkaar brengt. Heer, en dan danken we u voor de vrijheid en de rust en de vrede waarin we bij elkaar mogen zijn. Wat een voorrecht is dat. Heer, want wij zijn hemelburgers. Hemelburgers op aarde. En deze aarde is van u afgevallen. Ook wij behoorden daarbij, maar als wij geloven in u, Heer Jezus, dat wij u kennen als onze heiland en verlosser, als wij u aanvaard hebben, heel persoonlijk in ons hart, in ons leven, dan zijn we overgegaan van een burger van de aarde naar een burger in de hemel. Heer, en daar zullen we vanavond mogen bij stilstaan. Wat dat is, wat dat betekent. Heer, en we danken u dat u ons dat in uw woord ons zegt en wil leren. Ook wil doen verstaan in het licht van uw Heilige Geest. We hebben ons geloof ook zingend beleden. Ik geloof in God de Vader. Ik geloof in Jezus Christus en ik geloof in de Heilige Geest. En wat hun werk is, wat zij doen en wat ze gedaan hebben. Heer, en we danken u dat we uw woord mogen hebben. In allerlei vertalingen hebben we het. Heer, maar we danken u dat uw woord een levend woord is. En dat als dat woord gebracht wordt, en daar bidden we ook dat onze broeder dat vanavond mag doen. Met betoon van geest en kracht, Heer, dat levende woord ons raakt. Want dat hebben we zo nodig. Omdat er zoveel dode woorden zijn. Die ons niets doen. Ja, die ons misschien wel wat zeggen, maar die niet echt verzadigen kunnen. Maar uw woord, Heere, is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En zo willen we een zegen vragen voor elkaar, voor ieder in deze zaal vanavond. Ook voor hen die hier niet kunnen zijn. Er zijn er wellicht ook op vakantie. We weten het ook van sommigen. Heere, wilt u ook bij hen zijn. En een goede tijd geven van ontspanning. Heere, we weten dat het ook op vakantie anders kan gaan als wij denken. Denk ook aan onze broeder. Die ook gevallen is en in het ziekenhuis geweest. Wilt u ook bij hem zijn. En ja, Heere, we danken u dat we zo een elk aan u mogen toevertrouwen. Hier aanwezig of elders verblijvend. Uw ogen doorlopen toch de ganse aarde om te zien wie er hart volkomen naar u uitgaat. En daar willen we u voor danken. Dat vanavond ook niet zelf hoeven te doen. Onze broer niet in het brengen van het woord. Wij in het spelen niet, in het zingen niet, in het bidden niet, in het danken niet. Maar dat u het dat in en door ons heen wil doen. Heer, mag zo deze avond u verheerlijken. En mag het uw gemeente bouwen. En zo dragen we elkaar aan u op. In de verwachting van uw zegen. Om Jezus wil uit genade. Amen. We hebben nog een paar heerlijke liederen. Opwekking 181. Majesteit. Groot is zijn majesteit. De Heer Jezus die naar de hemel gegaan is. En we weten, al zien we nog niet, zegt de Bijbel, dat hem alles onderworpen is. Hij komt straks wel als de koning van Israël en als hoofd ook van zijn gemeente, om zijn gemeente tot zich te nemen. Hij is de majesteit. Opwekking 181. hemel, in het heiligdom hierboven. En wij mogen daar toegang hebben. Wat een genade dat die weg van bovenuit geopend is. Om hem daar te aanbidden. En 2:45 zegt dan, opwekking 2:45. Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, vraagt uw aanwezigheid om stil te zijn. Ik weet niet hoe het u jou vergaat, maar ik weet van het eigen leven dat je, ja, dat stil zijn voor de Heer, dat misschien ook wel in onze tijd, omdat we zoveel hebben, zoveel op ons afkomt, dat vaak zo moeilijk is om stil te zijn, gewoon bij hem, gewoon in vol verwondering, in stille aanbidding. Zo komen wij tot u met heilig ontzag, als uw geest ons trekt tot u. En ik hoop dat u jij vanavond momenten hebt, dat je zo stil voor hem kan zijn in dat heiligdom. 2:45, opwekking. Van de Heere en in dat heiligdom te vertoeven. Als ik heel eerlijk ben, dan weet ik dat voor mezelf niet. Dan moet je gewoon jezelf eerlijk afvragen. Ik zeg altijd, als we met de zanggroep ergens gingen, het is geen schande als je het niet weet. Maar het is wel nodig dat we het gaan weten. En daarom wil ik dit uitnodigingslied zingen. En laat degene die de Heer kennen het zingen als een gebed voor hen die de Heer nog niet kennen. Maar u, jij weet, dat je hem als je heiland mag kennen. Kom tot uw heiland toe, verlangen niet. Want heerlijk klinkt de vreugdetoon van de zaal, gejuichen bij Gods Zoon, als ze vergaderen rondom de troon, daar waar de engelen staan. Kijk, daar, de Heer wil niet dat mensen verloren gaan, dat sommigen verloren gaan, dat allen tot bekering komen. En ieder mag komen en drinken van het water des levens om niet. Laten we dit zingen als een gebed. En als het we zelf nog ermee tobben, dat wordt ook dit lied. Dat is 210 uit jouw handen, Heer. Goed, iedereen weer heel hartelijk welkom. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. We zijn er heel wat op vakantie gegaan. En ik hoop dat ook zij de volgende keer weer erbij zijn. Het is wel jammer dat ze het missen, omdat het allemaal op elkaar aansluit. De laatste twee lessen en de les van vanavond. Het is één geheel. Nou, zit zuster Leni, die zit achterin en die kon het moeilijk lezen. Nou, is ze al wat ouder dan ik. Maar kunnen jullie het een beetje lezen achterin? Ja? Ik ga met zwart verder. Dan mag ik dichterbij komen zitten. Er is aan een plekje. Dat is gelijk opgelost.
Kom hogerop.
Kom hogerop, zou ik zeggen. Goed. Vanavond gaan we het hebben over een onderwerp wat denk ik een beetje een vergeten onderwerp is, maar wat ook een onbegrepen onderwerp is, terwijl het heel belangrijk is. En ik hoop vanavond dat jullie met heel veel duidelijkheid naar huis gaan, maar ik verplicht je vanavond ook om de volgende keer ook te komen, omdat het dan over de geestelijke oorlogsvoering gaat. En dat heeft alles te maken met onze gezagspositie in de hemel. Dus vandaag kan je niet loskoppelen aan de volgende keer. Dus dan weet je dat alvast. Maar ik kom hier zo nog wel op terug. Dus vanavond gaan we nadenken over met Christus gezet in de hemel. En ik ga een paar gedeelten met jullie lezen die daarmee te maken hebben. Een stukje, heel kort, een stukje herhaling van de vorige keer. We beginnen te lezen in Romeinen 6. Romeinen 6. Ik weet niet of ik dat de vorige keer heb gezegd, maar Romeinen 6, dat is in het christelijk leven de les. Romeinen 7 is het leven.
En Romeinen 8 is de kracht.
Dus als je dat wil onthouden voor je eigen persoonlijk geestelijk leven. Romeinen 6 is de les. Ik ben met hem gestorven. Ik ben met hem opgestaan. Romeinen 7 is het leven. En Romeinen 8 is de kracht waaruit wij als christenen mogen leven. Dat is een mooie om te onthouden. Romeinen 6 vers 5. Daar lezen we het volgende. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Kern hier is dat wij één plant met hem geworden zijn. Dat benadruk ik om ook vanavond de les te begrijpen. We zijn één plant met hem geworden. Dan gaan we verder naar een van mijn meest favoriete brieven, de Efezebrief. De Efezebrief. Er staat in het eerste vers, en dat is goed om daar ook vanavond de nadruk op te leggen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus. Dus het gaat erom dat deze brief geschreven is aan de heiligen, aan de gelovigen. Wil je dus de inhoud en de kracht en de betekenis van deze brief verstaan, dan zou je dus wederom geboren moeten zijn. Zo eenvoudig is het. Want het is geschreven aan de gelovigen. Dan pas versta je de diepte van deze brief. Dan gaan we verder in hoofdstuk 1, het 15e vers. Daar staat het volgende. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is en de liefde tot alle heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus en de Vader der Heerlijkheid geven de geest van wijsheid en de openbaring in zijn kennis. Namelijk, verlichte ogen, even kijken, van uw verstand, opdat gij moogt weten welke de hoop van zijn roeping, welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En welke uitnemende grootheid zijn de kracht zij aan ons die geloven naar de werking ter sterkte van zijn macht. Die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ver boven alle overheid, alle macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling van degene die alles in allen vervult. En dan hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2, het eerste vers. En u heeft hem mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder de welke wij ook allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees. Mijn stem die wil niet erg. Doende de wil van het vlees en van de gedachten, van de gezindheid is dat. En wij waren van nature kinderen van de toren, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt
En hij heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn genade. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En dan het laatste vers uit Efeze 6. Efeze 6, vers 12. Waar het gaat over de geestelijke. Heeft er iemand een klein snoepje of iets? Of Ik heb het idee dat we de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar. Efeze 6, vers 12, daar staat het volgende. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dankjewel. Dus dat is het laatste kernvers. Kijk. Moet niet boos worden als ik nou ga spetteren of in het vuur van het verhaal mijn snoepje eruit komt. Dus Efeze 6, het 12e vers, is heel belangrijk als het gaat over het thema van vanavond. De strijd in de hemelse gewesten. Ik heb jullie al meer onderwezen vanuit de Efezebrief tijdens deze cursus. En de Efezebrief die geeft fundamenteel en heel systematisch onderwijs over het leven van een christen. Het christelijk leven. En als je de Efezebrief samenvat, dan kan je zeggen, er zijn twee punten die je moet onthouden. Het doel van de Efezebrief, dat is de opbouw van het lichaam van Christus, van de gemeente. En het verlangen van Paulus, wat hij in de Efezebrief verwoordt, is dat wij komen, dus de tweede, tot geestelijke volwassenheid. Dat wij niet meer heen en weer geslingerd worden door allerlei wind van leer, maar dat wij vast komen te staan in wat de Bijbelse leer is over het christelijk leven. Maar dat niet alleen. Hij wil ook dat we dat leven beleven. Dat heb ik ook al eerder gezegd. Dat je dat leven ook ervaart in je innerlijk. Niet zo eens in de week, maar elke dag dat leven met hem. En je kan de Efezebrief dan ook indelen op twee manieren. De eerste manier is hoofdstuk 1 tot en met 3 spreekt over de positie van een christen. Dus een nieuwe positie. Hoofdstuk 4 tot en met 6 spreekt over de praktijk van het christenleven. Dat is heel belangrijk. Je zou het ook anders kunnen noemen. Hoofdstuk 1 tot en met 3 gaat over de positie. Hoofdstuk 4 tot en met 6 over de conditie. Maar waar het om gaat is dat de leer van de Bijbel overeen moet komen met de praktijk. En de praktijk met de leer. En dat is niet een stuk leer wat je onder je schoen plakt. Wat niet levend is, maar wat dood is. Maar wat levend en fris is. Dus die twee aspecten moet je vasthouden. Het eerste deel van de brief zegt wie wij in Christus zijn. Maar het tweede deel, wie ben ik voor Christus? Denk je daar wel eens over na? Wij denken heel vaak, wat heeft hij voor mij gedaan? Maar Paulus wil de toets aanleggen vanavond en zegt, ja, maar wie ben jij voor hem? Wat is jouw leven? En het volgende wat ik daarover op wil merken, en dat is ook met een thema als vanavond. Je merkt altijd gelijk vragen van, ja, maar hoe zit dat nou in de praktijk? Alsof de Bijbel iets leert wat in de praktijk een heel vreemde zaak is. Nou, dat is dus niet zo. De Bijbelse boodschap is levendig en krachtig. En is dus een realiteit. En ik hoop dat je de Bijbel ook als een realiteit in je leven ervaart. Dat het een levend woord is. Dat het een krachtig woord is. Dat het niet alleen zegt hoe je moet leven als christen. Maar dat het je ook laat leven als christen. Dat is heel belangrijk, dat tweede. Dat als je met dat woord bezig bent, dat het je ook doet leven. Je komt heel veel mensen tegen die wel een Bijbel hebben, maar die niet leven. Nou, of ze zijn niet wederom geboren, of hun christelijk leven is zo verschraald en achteruit gegaan, dat ze niet echt meer leven. Die weten precies hoe de leer in elkaar zit. Die kunnen het misschien nog uitleggen ook, maar ze leven niet echt. Je proeft dat niet aan hun leven. Nou, en wat wil Paulus nou met de Efezebrief ons leren? Dat het een niet los te koppelen is van het ander. Hij leert dingen theoretisch, maar je ziet ook de praktijk van het christenleven. En dat moet je vanavond vasthouden. Het met Christus gezet zijn in de hemel is niet een vondst van mij of iets dergelijks. Of gebaseerd op één woordje uit de Efezebrief. Nee, dat is een heel fundamenteel iets. Sterker nog, het vormt een onderdeel van een drieluik. Het christelijke drieluik heb ik dat genoemd. Dus dat wilde ik van tevoren zeggen. Een andere indeling van de Efezebrief, die kennen jullie denk ik wel. Wartsmanie heeft een boekje geschreven met als thema zitten, wandelen en stand houden. Ik kan veel boeken aanraden, maar als je een boekje wil kopen, dan doe je daar heel verstandig aan. Dus je wil groeien in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Maar ook weten, wat houdt het leven nou in de praktijk? Koop dat boekje van Wartsmanie over zitten, wandelen en stand houden. En wat zegt hij dan? Nou, dat eerste onderwerp, zitten, hij zegt, wij zijn gezeten in onze plaats in de hemelsfeer. Dat is hoofdstuk 1 tot en met 3. We zitten daar, en als je zit, dan rust je. We zijn de rust ingegaan. Terwijl we hier op aarde zijn, hè? Dus niet straks als we sterven, maar we zijn hier de rust ingegaan. We hebben een nieuwe positie gekregen. We zitten. Van daaruit gaan we ook wandelen. Want een christen heeft de opdracht om overeenkomstig zijn positie te wandelen. Maar dat doe je vanuit de rust. Begrijp je dit? Vanuit de rust gaan we wandelen. Niet vanuit de onrust. Veel christenen zijn allemaal aan het werk. En die willen iets gaan doen. Nee, we zijn in onze nieuwe positie. En van daaruit gaan we in de rust wandelen. En het derde wat Wartsmanie heeft gezegd is, we moeten ook stand houden. Zitten, wandelen en stand houden. En dan heeft hij het over de geestelijke strijd die gestreden wordt. En ervaar je strijd in je leven. Of zeg je van, nou, ik ervaar dat eigenlijk niet. Ja, Paulus die besteedt er een heel groot onderdeel, of een behoorlijk onderdeel in de Efezebrief aan het onderwijs over de geestelijke strijd. Wij zijn van een andere wereld. Wij leven onder een andere koning. Ons burgerschap is in de hemel. Wij zijn niet meer van de aarde. En dat botst. Dat hoef je niet op te zoeken. Dat zijn niet zwaarmoedige mensen of zoiets dergelijks. Nee, het is heel reëel. We zijn heilssoldaten van Jezus Christus. En we leven onder de banier van koning Jezus. En nou wil Paulus ons corrigeren en leren. En ons stimuleren om te leven uit onze positie, ook vanavond. Nou, dit wilde ik even aan het begin zeggen, zodat je helder hebt, hoe zit zo'n brief nou in elkaar? Het is ook goed om zo'n brief op deze manier te bestuderen. Daar leer je van. Voor je eigen hart en leven. Het eerste wat ik vanavond wil zeggen, is wat we gelezen hebben in Romeinen, het zesde hoofdstuk. Want wat is nou de kern wat Paulus daar zegt? En ik heb het de vorige keer gezegd in les 12. Ik heb het gezegd in les 13 en ook vanavond. Paulus zegt in Romeinen 6, wij zijn één plant met hem geworden. Dus wat is de kern van vanavond? Nou, dat is Romeinen 6. En dan het vijfde vers is dat. En dat is dus het geheim dat wij één plant geworden zijn. Eén plant. Het is in de meeste vertalingen niet helemaal goed vertaald. Als je de grondtaal leest, dan staat er voor dat woord In het Grieks, wij zijn met Christus verenigd. Wij zijn samengegroeid. Wij zijn aaneen gegroeid. En letterlijk is dat dus één geheel geworden. Onafscheidelijk van elkaar. Onafscheidelijk. En dan zie je dus dat als je één plant geworden bent, dan beleef je alle dingen gemeenschappelijk met Jezus. Je bent helemaal één geworden met Hem. En dat heeft voordelen. Dat brengt zegeningen met zich mee. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Dat is de andere kant. En daar moet je goed op letten. Wij delen in de zegeningen. Maar we delen ook in de strijd die Jezus had. Wij zijn één met Hem geworden. Dus daar zie je ook weer de twee kanten van het christenleven in. Hij zegt het, want als wij met Hem één plant geworden zijn, gelijk gemaakt aan Hem in zijn dood, dan zullen wij het ook zijn, gelijk aan Hem in zijn opstanding. Dus dat was les 12 en les 13. Les 12 sprak over onze dood. Over het graf. Les 13 sprak over het leven. En het bijzondere was dat we gesproken hebben over een leeg graf. Dood, leven. En doordat we gestorven zijn met Hem, in het graf terecht zijn gekomen, maar met Hem zijn opgestaan, is het leeg. En we moeten dus een nieuwe plek krijgen. We hebben een nieuwe plaats gekregen. We zijn niet meer aan het kruis. We zijn ook niet meer in het graf. Maar waar zijn we dan wel? Waar zijn we dan wel? En het is belangrijk om met die drie schilderijen wat één geheel vormt, te bedenken dat alles wat met Christus gebeurd is, is met ons gebeurd. Maar dat is in de allereerste plaats een geloofzaak. Het gaat in de Bijbel altijd om een geestelijke situatie. Wij zijn in ons lichaam nog. Dus wij hebben te maken met een geestelijke realiteit. En die kan je alleen aannemen, je eigen toe-eigenen door het geloof. Dat je de kracht daarvan gaat ervaren. Want wij zijn lijfelijk nog hier. Maar de Bijbel spreekt hier over een geestelijke realiteit. En als wij dat ons toe-eigenen, gaan we ook de kracht van die feiten in ons leven ervaren. Ik kom daar zo nog wel even op. Nou geeft de Bijbel die intimiteit van Jezus en zijn kinderen weer in het beeld van het lichaam. Het hoofd en het lichaam. Dat noemen we de gemeente. Dat was ook niet nieuw. Maar het is heel belangrijk om dat nog even helder te hebben. En we hebben vorige keer gezegd dat als je de Bijbel pakt en je legt daar een bladwijzer tussen, dan is die bladwijzer, als ik hem daar neerleg, dan is die bladwijzer met die Bijbel daar. Leg ik deze Bijbel op die tafel, dan is die bladwijzer met de Bijbel op de tafel. Dus waar de Bijbel is, is de bladwijzer. Zo is het met Christus en de gelovigen. Zij zijn zo nauw aan elkaar verbonden. En wat is nu een drieluik schilderij? Je hebt daar allemaal wel eens van gehoord. Nou, letterlijk is dat een schilderstuk, om het even te citeren, dat uit drie door scharnieren verbonden delen bestaat. Of drie schilderijen die naast elkaar hangen en een samenhang vormen door onderwerp of een bepaalde compositie. Het is dus een eenheid, dat is een drieluik schilderij. Je kan het niet van elkaar loskoppelen. En dat benadruk ik, anders begrijp je niet waar ik uiteindelijk naartoe werk. Dat hoort allemaal bij elkaar. En daarom zijn de laatste drie lessen, die moet je allemaal beluisterd hebben, wil je deze les begrijpen. Dus als je vanavond allemaal vragen hebt, dan zeg ik eerst, luister eerst de vorige lessen. Want anders dat kan ik vanavond niet allemaal opnieuw uitleggen. Dat hoort bij elkaar. Is wel onderscheiden, maar is niet van elkaar te scheiden. Dus degene die voor het eerst zijn, die hebben gelijk weer wat huiswerk. Met Christus gekruisigd. Ik heb gezegd dat het kruis wat daar hangt niet alleen spreekt van wat Jezus voor mij gedaan heeft, maar dat kruis spreekt van mijn sterfdag. Dat benadruk ik nog een keer, omdat dit heel weinig in de christenheid bekend is. Ik sprak vorige week, of die week daarvoor, zondagsavonds in, op de Veluwe in de gemeente. En daar had ik ook over het kruis gesproken. Er kwamen mensen die daar al jaren zaten, die hadden nog nooit de tweevoudige boodschap van het kruis gehoord. Die hadden alleen hun leven lang gehoord, Jezus is voor jou aan het kruis gegaan. Hij is voor jou gestorven. En ik heb gezegd, ja, dat is heel fijn als iemand iets voor je doet. Maar dan blijf ik zelf buiten beschouwing. Het is een geweldige genade dat Jezus de weg wilde gaan. Van de kribbe naar het kruis. Maar wat zegt Paulus in Romeinen 6? Dat toen hij stierf, toen ben ik gestorven. En dat is zo belangrijk voor ons geestelijk leven. Dat er een moment is geweest. En ik hoop dat je het citaat van George Müller nog helder hebt. Dat hij het zei. Toen ze vroegen, wat is het geheim van je leven? Er was een dag dat ik stierf. Dat jouw ego, jouw ik, om wie alles draait, de doodsteek heeft gekregen. En dat hij aan het kruis is gegaan. Dus hij is niet alleen voor mij gegaan, ik ben met hem gegaan. Ik leef niet meer. Christus leeft in mij en hij bepaalt mijn levenspatroon. Dat was één. Maar we hebben het lijk met alle eerbied gesproken niet aan het kruis laten hangen. We zijn het gaan begraven. We zijn met hem het graf ingegaan. En alleen gestorven mensen begraven we. En we zijn op een gegeven moment met hem opgestaan. En daarom spreekt deze dag van mijn sterfdag, dit feit spreekt van mijn geboortedag, het nieuwe leven wat ik ontving. En les 14 is vanavond aan de beurt. En ik hoop dat je het meemaakt innerlijk. En dat je mijn punten begrijpt. Niet alleen met je hoofd, maar dat je zegt, dit is mijn leven. Ik ken dat moment, die fase of dat punt, dat doet er even niet toe, dat ik gestorven ben. Ik weet niet of ik dat vorige keer hier had aangehaald, maar er kwam pas een man aan me toe die zegt, ja, maar je kan ook langzaam sterven hoor. Die vond me wat te radicaal. Ik zeg, ja, dat klinkt de adem, maar het klopt niet helemaal, want er is een punt, dan sterf je. Dat je daar naartoe groeit of leeft, hoe je het moet zeggen. Maar ik begrijp wel wat u bedoelt, en daar is alle ruimte voor, daar gaat het niet om. Maar er is maar één moment dat je sterft. En of je, hoe je dat dan invult voor jezelf, maar dat was wel een goede opmerking voor die man. Maar doordat ik het antwoord kon geven, werd dat voor hem wel weer helder. Er is een moment in je leven dat je sterft. En dan gaan we het graf in. En dan staan we met hem weer op in een nieuw leven. En tegelijkertijd blijven we die ene plant. Die ene plant aan het kruis. Die ene plant in het graf. En Jezus is opgestaan. Hij is de mensen verschenen. En deze geestelijke zaken moet je dus goed onderscheiden. Want we komen nu bij de hemelvaart van de Heer Jezus. Wij zijn nog niet letterlijk hier weg van de aarde. En dat brengt ook tegelijkertijd de moeilijkheid natuurlijk hiermee. Jezus is lichamelijk weggevaren. De discipelen hebben hem weg zien gaan. En zoals hij weggegaan is, zo zal hij komen. En dat gaat ook met ons lijfelijk gebeuren. Maar tussen dat moment van onze lijfelijke wegname en het moment, ja, dat wij hier nog leven, daar zit een tijd tussen. En in die tijd is het van belang, in die periode tussen nu en de wegneming van de gemeente, is het van belang dat wij leven uit onze nieuwe gezagspositie. Want we hebben een andere plek gekregen, we moeten ergens blijven, begrijp je dit? We zijn niet meer aan het kruis, niet meer in het graf. Jezus heeft ons nog niet opgehaald. Maar dat gaat wel komen. En hoe leven we nu in die tussentijd? Nou, dan kunnen we allereerst tegen elkaar zeggen, hij heeft ons geen wezen gelaten. Hij heeft zijn geest uitgestort en dat nieuwe dat unieke, waar Paulus over schrijft, ook in de Efezebrief, dat de geest in ons is komen wonen, en dat hij uit Jood en Heiden een gemeente geformeerd heeft, waar hij in woont. Als je vanavond beleidt, ik ben een kind van God, ik ben wederom geboren, dan woont de Heilige Geest in je. Hebben we ook een van de vorige lessen behandeld. Dat kunnen we allereerst zeggen. Maar toen Jezus opgevaren is, toen heeft hij ons gezet in de hemelen. Je kent die geschiedenis dat Paulus is opgetrokken tot in de derde hemel. 2 Korinthe 2. 2 Korinthe 12 vers 2. Daaruit kunnen we opmaken dat er minstens 3 hemelen zijn. Want Paulus was opgetrokken tot in de derde. Toch? Dus we zijn sowieso op 3 hemelen. Want wat bedoelt de Bijbel hiermee? Nou, op grond van 2 Korinthe 12 vers 2 kan je al zeggen, er zijn minstens 3 hemelen. We hebben in de eerste plaats de aardse of de wolkenhemel. Dat is wat wij zien. Dat is de eerste. In de tweede plaats kennen we de sterrenhemel. En ik maak het maar heel praktisch. Dat zijn dus de lagen gewoon achter elkaar. De wolken, de aardse hemel. Vervolgens de sterrenhemel. Maar Paulus is opgetrokken boven die aardse hemel, boven die wolkenhemel, boven de sterrenhemel. Tot in de derde hemel is hij opgetrokken. En heeft hij onuitsprekelijke dingen gezien. Nou, die derde hemel, dat is de hemel waar God en de engelen zich bevinden. Wij denken vaak, ja, de hemel. Wat is de hemel? Dat zou een aparte studie zijn. Maar het is wel belangrijk om te beseffen waar wij gezet zijn. En als Paulus spreekt over de derde, over de hemelse gewesten, dan heeft hij het over de derde hemel. Dan heeft hij het over de hemel, daar waar God en de engelen zijn. Dat is al een mysterie voor ons. Maar hij wil het ons duidelijk maken. En nou, om dat praktisch te maken, dat Christus ons gezet heeft in de hemel, kan je dat wat duidelijker maken? Het is zo moeilijk te verstaan. Nou, ik kan het je duidelijk maken met 2 voorbeelden. Al vanuit het Oude Testament. De hoge priester. Wat had de hoge priester aan? Die had een hoge priesterlijk kleed aan. En wie weet wat er op zijn borsten. Wat lagen daar? Wat waren daar aan verbonden?
Stenen.
De stenen. De 12 stenen. En wat vertegenwoordigden de 12 stenen? De stammen van Israël. En de hoge priester die ging het heilige der heiligen in. Met de 12 stenen op zijn borst. Hij droeg het volk. Op zijn borst, op zijn hart. En drong zo door tot in het heilige der heiligen. Tot het meest intieme waar God hem ontmoette. En dat is heel bijzonder. Hij ging niet alleen, maar hij ging als representant van het volk van Israël. Hij droeg het volk het heilige der heiligen in. Daar waar ze niet konden komen. Kwam de hoge priester en met hem heel het volk. En dit is een bijzonder beeld. Hoe hij het heilige der heiligen is gegaan. Zo is Jezus doorgegaan tot in de hemel. En heeft ons meegenomen. En is onze representant zolang wij nog niet in het huis van de Vader zijn. Want hij heeft gezegd, ik ga heen om jullie plaats te bereiden. En als ik heen gegaan zal zijn, zo zal ik komen, ik zal jullie tot me nemen. Ik zal je brengen daar waar ik ben. In het huis van de Vader. Dus hij heeft, zoals de hoge priester het volk Israël, heeft hij ons ingebracht in de hemel. En hij draagt ons, moet je goed beseffen vanavond, hij draagt ons op zijn hart. Wat aangeeft dat hij ons intens lief heeft. Diegene die hij gekocht en betaald heeft, heeft hij meegenomen in de hemel. In geestelijk opzicht. Lijfelijk zijn we hier. Maar Openbaringen zegt, de geest en de bruid zeggen kom. Er is een verlangen dat wij lijfelijk ook naar Jezus gaan. En dat wij hem zullen ontmoeten in de lucht. Het tweede beeld. Dit was het eerste uit het Oude Testament van de hoge priester. Heel duidelijk denk ik. Het tweede beeld is Christus als hoofd van de gemeente. Hij is het hoofd
van het lichaam. En met eerbied gesproken, ik heb nog nooit een hoofd alleen zien lopen. En nog nooit een lichaam alleen zien lopen. Alleen toen mijn vader vroeger in de schuur kippen slachtte, toen liep die kip door. Zonder hoofd. En bij een kalkoen precies hetzelfde. Op de ene of andere manier kon dat. Maar zo is het bij ons niet. Met eerbied gesproken, geestelijk kan dat niet. Wij kunnen niet zonder het hoofd leven. Maar nou ga ik iets zeggen. Christus kan ten diepste ook niet zonder het lichaam. Hij heeft ze zo lief, hij wil ze bij zich hebben. Het is een eenheid. En dat moet je weten, beseffen, bedenken, mediteren. Dat bij elkaar hoort. Het hoofd bij het lichaam en het lichaam bij het hoofd. En nou is dat hoofd is vertrokken. Dat is weg. Maar hij heeft dat lichaam meegenomen. In geestelijke zin. En dat betekent dat als Christus in de hemel bij zijn vader is, dan zijn wij daar ook. Zijn realiteit is een belangrijke. Zijn realiteit is onze realiteit. Ik kom zo op wat zijn realiteit nu is. Zijn realiteit is onze realiteit. En het lichaam, als lichaam van het hoofd, zijn wij feitelijk daar waar hij is. Dit moet je even laten bezinken. Wat lezen we nu in Efeze 1? Vers 21. Ik heb je het uitgelegd aan de hand van twee beelden. Maar dan zeg je nog, ja, maar wat betekent dat dan, dat ik geestelijk daar ben? En ik geloof het vanavond, dat hij ons meegenomen heeft. Maar je voelt dat in die, ik hoop dat je dat ervaart in je leven. Tussen nu en het moment dat hij komt, ligt een heftige, hevige strijd. We zijn hier niet in het land van de rust. In de zin van dat hier geen strijd is. En daarom wil hij ons bemoedigen, ons laten zien en geloven wat we ontvangen hebben. Onze nieuwe positie. Opdat we eruit zullen leven en de kracht daarvan morgen en overmorgen en volgende week en volgend jaar zullen ervaren. Dagelijks. Nou zegt hij in Efeze 1 een aantal dingen over de positie van Christus. 5 positiekenmerken. Er staat in de allereerste plaats dat Jezus gezet is boven alle overheid. En ik zou je gelijk verlossen uit de droom. Het bestuur van deze wereld ligt dus niet in Moskou of in Washington of waar dan ook. Hij is gesteld boven alle overheid. Neem dat gerust maar letterlijk als overheid. Hoeveel mensen zijn niet bang en benauwd als ze een speech horen van Ahmadinejad, de president van Iran. En daar zijn ze angstig van. En misschien hebben ze wat meer met een speech van Obama, de grote leider van Amerika. Dat spreekt aan, dat is iemand waar je aan vast kan houden. Maar het stelt allemaal teleur. Maar nou zegt Jezus, ik ben gezet boven alle overheid. Ik sta boven alle besturen. Boven alle bestuursorganen. Dan moet je even goed in de gaten houden dat wij één zijn, hè? We zijn het ene lichaam, hè? Moet je steeds onthouden als ik dit zeg. Dus waar hij is, ben ik. Dat is wat de Bijbel zegt. In de tweede plaats staat hij is ook verheven boven alle macht. Nou, dit heeft te maken met een situatie waar iemands mogelijkheden om iets te doen niet begrensd worden door personen of zaken van een hogere autoriteit. Ik zal hem nog een keer herhalen, dat is een beetje een ingewikkelde zin, maar het is wel mooi. Dit heeft te maken met een situatie waar iemands mogelijkheden om iets te doen niet begrensd worden door personen of zaken met een hogere autoriteit. Met andere woorden, er is geen hogere autoriteit dan Jezus Christus. Hij is Heer. Het is heel belangrijk. Hoe kunnen wij vrezen? En ons hart kan angstig zijn in bepaalde omstandigheden. En hier zegt de Bijbel, er is geen macht, geen autoriteit die hem begrenst. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Dat is zijn positie. Maar daar waar hij is, daar ben ik. Boven die machten. Het volgende, het derde wat hij zegt. Hij is ook verheven boven alle kracht. Weet je wat er in de grondtaal staat? Dynamiet. Dat is krachtig. Dynamiet. En dat is het vermogen dat iemand heeft. Of iets heeft om iets te doen. Dat is eigenlijk een andere vorm van die macht. En je kan die machten en krachten ook samenvatten op grond van Efeze 6. Samenvatten onder de boze machten in de lucht. Occulte machten. Duistere machten. Dat zal de volgende les aan de orde komen. Die in de hemelse gewesten actief zijn om die intimiteit tussen God en zijn kinderen te verstoren. Om hen weer naar beneden te trekken uit die hemelse positie. Begrijp je het? Daar waar we gezet zijn. Daar willen ze ons uit hebben, opdat we in die hemelen daaronder terechtkomen. Waar die boze machten actief zijn. En laat je alsjeblieft niet voor de gek houden, die machten en die krachten zijn er. En ik heb mensen meegemaakt die onder die machten en krachten leefden. Dat is geen fabeltje. Occultisme is een realiteit. Hoe je daar ook over mag denken. Maar Christus zegt, ik ben gezet boven die machten en boven die krachten. En waar ik ben, daar zijn jullie. Ga je je al meer verwonderen nu we bij het derde puntje zijn? Ik hoop dat je dit meemaakt in je hart. Dit is zo belangrijk. Het vierde wat hij zegt, ik ben ook verheven boven alle heerschappij. Nou, de bedoeling van dit woord is bovennatuurlijke heerschappij. Als je Paulus' brieven leest, de Filippense brief, en ook de Colossense brief en de Efeze brief, dan spreekt Paulus over die heerschappij. Dan heeft hij het over de engelenmachten. Ook de engelenmachten zijn aan Jezus onderworpen. Dus niet alleen de duistere machten, maar ook de engelenmachten zijn aan hem onderworpen. Hem is gegeven alle macht. En wat je nu in deze wereld nog niet ziet, althans, de ongelovigen zien het niet. Dat hem alles onderworpen is, maar dat is ons geheim. En daarmee wil ik je bemoedigen, dat hem alle machten en krachten onderworpen zijn. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar er komt een moment. En ik denk dat dat dichterbij is dan we denken. Dat deze wereld hem zal erkennen. Als degene die alle macht heeft. In hemel en op de aarde. Maar wij zien met het oog van het geloof nu reeds. De realiteit die straks openbaar wordt. Wat een dag zal dat zijn. Wat een dag zal dat zijn. Als deze wereld zal gaan erkennen, dit is die. Dit is die. Maar wij mogen met het geloof daar nu al overheen zien. En dan zullen de volkeren van deze aarde erkennen dat Jezus Heer is, dat Hij koning is. Dan zal Hij zijn koningschap openlijk laten zien, tonen. Het rijk van vrede en gerechtigheid. Wat een geweldige toekomst. Het laatste wat hij noemt is, het vijfde, hij is ook gezet boven alle naam die genoemd wordt. Nou, dit heeft alles te maken, het noemen of het aanroepen van een naam heeft te maken met verering. Met het dienende van zo'n persoon. Het gehoorzamen daaraan. Hij is ook daarboven gezet. Een rijtje van vijf waar wij zo doorheen lezen, maar wat voor ons enorm bevrijdend moet zijn. En ik spreek vanavond ook tegen mezelf. Want ik ben vaak van streek door maar iets in het leven. Maar dit is de positie van de Heer Jezus. Nee, niet van Hem. Ook van mij. Ik weet niet of jullie... Ik ontmoette pas een broeder, Jack Nuchter, die zei tegen me, ik sta soms al te janken als ik een lekker band op de snelweg. Dat ik niet weet hoe ik eruit moet komen. Dat zijn heilssoldaten van Jezus Christus. Maar dat raakte me wel. Hoe vaak zijn wij niet bevreesd? Terwijl God zegt, dit is de positie van Jezus verheven boven alle overheid. Macht en kracht, heerschappij en alle naam die genoemd wordt. En dat niet alleen, maar wij zijn met hem daar gezet. Boven al die machten, al die krachten. Dat is rijk. Of niet? Moet je eigenlijk gewoon even stil worden nu. Misschien even een stil moment van gebed hebben. Dat is even te overdenken. We lezen zo vluchtig over dingen heen. Maar geniet je hiervan. En voel je je ook echt bevoorrecht. Niet alleen weten dat je bevoorrecht bent. Maar dat ook ervaren. Ik ben een koninklijk kind. Door de Vader bemind. Dit is onze God. Niet iemand met halve macht, maar met volkomen macht. Met alle macht in hemel en op de aarde. Kortom, Jezus Christus, onze Heer en Heiland, is verheven boven alle macht en kracht van een troost. Hij is overwinnaar over de zonde. De zonde aan het kruis genageld. Hij is overwinnaar over de dood. De duistere machten konden hem niet houden. Hij heeft aan het kruis uitgeroepen. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Er kwam een 3-urige duisternis, maar hij is als overwinnaar eruit gekomen. Ze dachten toen hij in het graf lag, laten we het verzegelen. Dan kunnen we hem in ieder geval binnenhouden. Maar hij was weg. En het lege graf toonde aan de machteloosheid van deze wereld. Want God ging dwars door alles heen. Zijn plan uitvoeren. Hij stond op. Jezus leeft. En omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Een levende heiland. En hoe vaak leef ik niet met een dode heiland in mijn hart? Jezus zei het toen hij verscheen aan mensen. Wat zoek gij de levende bij de doden? Hij is hier niet. Of dat zei de engel. Hij is hier niet. Hoe vaak zoeken wij het leven niet in de dood van deze wereld? Terwijl we zeggen, ja, ik heb leven ontvangen. Leef dan ook dat leven. Uit de opstandingskracht van Jezus. En nou kom ik verder. Want Paulus zegt daarvan in Romeinen 8 vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Meer dan overwinnaars, dat is wat. Er komt nog wel eens wat kritiek over het spreken over het overwinningsleven. Maar hier staat het. We zijn meer dan overwinnaars. Niet in eigen kracht of zoiets dat ik nou zo'n geweldige christen ben. Maar het gaat altijd over mijn heiland. Over wat hij gedaan heeft. En dat ik één ben in hem. Mijn leven is in Christus verborgen bij God. Daar ben ik veilig. Dat is mijn positie, dat is mijn plek, dat is mijn vertrekpunt. En omdat ik in Christus ben, ben ik boven alle macht en kracht en heerschappij. Want weet je wat nou bijzonder is in vers 21? Daar staat, vers 22 van hoofdstuk 1, dat alle dingen zijn voeten onderworpen zijn. Nou weet ik niet wie hier een voet is en wie een arm. Dat doet er even niet toe. Maar al die machten en krachten die ik net genoemd heb, die zijn onder zijn voeten. Die zit hieronder. Die machten zitten niet boven ons. De Bijbel zegt dat die onder ons zitten. En dat moet je ze ook laten. Dus je moet niet inlaten met de dingen die beneden jou zijn. Moet je inlaten met de plek. En je moet je openstellen voor de plek waar je in mag leven. Waar je in mag bewegen. Dus ga niet in die duistere machten zitten roeten. Hou je niet bezig met occulte zaken. Want dat is een ingang van de boze. En dat is jouw plek niet. Je mag je verblijden in de Heer Jezus. Want je hebt die machten en krachten onder je voeten. Nog een keer, onder je voeten. Omdat je in Christus bent. Dus ze hebben ook geen heerschappij meer over jouw leven. Dat is de positie van een christen. Misschien vind je het erg overtrokken vanavond, maar ik hoop dat die overtrokkenheid verandert in verwondering en blijdschap. Dat is een God. Dat is jouw heiland. Die heeft jou dat geschonken. Opdat je leven zou hebben en overvloed. Niet karig, maar in dat volle leven mag staan. Het had een goed moment om even amen te zeggen. Het had een goed moment geweest. Dit is onze plek. Dit is onze plek. En nou komt, want ik hoor het al, ja, Maar nu de praktijk. Nu de praktijk is altijd moeilijk, hè? Maar dan moet je even enthousiast blijven. Want dit moet je eerst helder hebben. Want weet je wat mij verdriet doet? In de eerste plaats over mijn eigen leven. Dat ik soms zo karig leef. Ik soms zo als een, niet als een koningskind leef, maar als een soort sloeber, weet je wel. Iedere dag je erdoor trekken. En mijn leven 's ochtends opstaan en zeggen, hey, wat zal de Heer Jezus me vandaag leren? Wat zal hij me vandaag bekendmaken? Wie mag ik vandaag ontmoeten? Zo opstaan. Echt leven. Dan zeg je, hey, dat is echt leven. Dat is echt genieten van wat je ontvangt. Want wat is anders het verschil met deze wereld? Of met een niet wederom geboren kerkmens? Wat is het verschil? Of met een Feyenoord supporter in de Kuip? Wat is het verschil? Is je leven anders? Je bent gezet in de hemel. Bijzondere positie gekregen. Nou, dat geestelijk drieluik. Ik zeg het nogmaals, blijft allereerst een zaak van het geloof. Maar het heeft absoluut een uitwerking in het leven. Want wij hebben een nieuwe gezagspositie gekregen. Wij zijn niet meer burgers van deze wereld. Ons burgerschap, zegt Paulus, is in de hemel. Dus als je wil weten waar ik woon, dan zeg ik, ik woon in de hemel. Welk hemel? De eerste, de tweede, de derde? Ik woon in de derde. Nee, ik woon in de derde hemel, dat is ons adres. Er kwam pas een man naar me toe toen ik ergens gesproken had. Die zei, ik ben het van harte eens met die boodschap. Nou, ik glom natuurlijk. Maar toen zegt hij, gaat u stemmen? Oh, ik denk, nou, dan weet ik al een beetje in welke hoek die zit. Dus gaat u stemmen? Ik zei, nou, en dan gaf ik een beetje positief antwoord ook. Toen zei ik, nou, ik ben gewoon om te gaan stemmen inderdaad. Maar dan had ik nog niet gezegd dat ik ging stemmen. Ik zei, nou, dan is hij al tevreden, want de meeste mensen durven dan niet nog een vraag te stellen. Dus ik denk, ik ben van de macht. Maar goed, hij ging verder. Nee, want hij zegt, als wat u besproken hebt waarheid is, en het is waarheid, zegt ik, stel er volledig achter. Maar dan kunt u niet meer gaan stemmen, want u bent niet meer van deze wereld. Hij zei, u houdt u niet meer bezig met al die toestanden hier. En ik zat gisteravond nog een debat te kijken, maar als je dat dan ziet, hoe dat ook tekeer gaat, het zijn af en toe net kinderrecht. En daar leven we onder. Hij zei, bid voor de overheid. Laat dat heel duidelijk zijn vanavond. Maar goed, even ongeacht of je moet gaan stemmen of niet, maar het zette mij wel even aan denken. Het zette mij wel even aan denken. Van, hij zei, ja, waar leven ben je nou? Burger van deze wereld of leven voor... voor de hemel. Het eeuwige spook, ik heb hier nog geen stembiljetten van ontvangen. Begrijp je wat ik bedoel? Mijn burgerschap is in de hemel. En dat is toch wel van belang. En ik weet, laat het heel duidelijk zijn, we hebben onze taken en plicht op deze aarde. Maar wij moeten niet denken dat wij deze aarde veranderen als een soort, je hebt wel eens van die wereldverbeteraars. In de zin van, je moet scholen bouwen, dan kan je gevangenissen afbreken. Nou, we hebben de laatste jaren heel wat scholen gebouwd. Maar de gevangenissen zitten onderhand ook vol. Dus als je mensen maar onderwijst en vormt, dan worden de mensen vanzelf beter. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Maar wij zijn van een andere wereld. Dat is niet dat we hoogmoedig zijn. Maar onze focus is ergens anders op gericht. Je moet dat verhaal van de politiek... Maar even vergeten, maar het zette mij wel even aan het denken door de vraag van die man. Van als het waar is wat jij spreekt, ga je dan stemmen van de week, zei hij. Ik ben wel aan het stemmen, dus wees gerust. Ik heb hem daarna ook niet meer ontmoet, want ik heb er later nog een keer gesproken. Maar... dus misschien was het niet meer mee eens. Maar onze gezagspositie, die is in de hemel. Wat betekent dat? Concreet praktisch. Ik heb het in de vorige lessen al genoemd. Paulus schrijft in de Colossensebrief. Als je met hem bent opgewekt... zoek de dingen die boven zijn. Ik ga daar vanavond verder niet op in. Dus onze levenswandel wordt gestemd door de dingen boven. En hij vervolgt die zin met bedenk de dingen die boven zijn. Dus onze wandel is hemels. Onze voeten brengen ons op plekken die hemelsgericht zijn. Onze handen doen dingen die hemelsgezind zijn. Onze ogen zien dingen die op de hemel gericht zijn, of daar laten we informatie inkomen die op de hemel gericht is. En onze oren, die laten we horen dat wat van God is. Waar laat je je mee in? Ik luisterde van de week een cd van Dick Baarsen en dat ging hem geven. Hij zei, hoeveel gaten in je hoofd? Hoeveel openingen? Hoeveel? Laat me even tellen, hè. 7 openingen. 2? 4? 6? 7. Toen zei hij, vond ik heel treffend, alles wat in je neus komt, viezigheid, stof. Ik heb pas mijn badkamer verbouwd. Nou, ik zou de details besparen. Maar er komt stof in je neus. Maar goed, je proest een paar keer en het is eruit. Toch? Nou, wat in je mond komt, het kan ook, ja, een beetje kuchen, hoesten en een beetje rommelig. En goed, kan er ook uit. Nou, dan heb je nog een paar gaten over. Of nee, dan hebben we er al 3 gehad. Dan heb je ogen en je oren. Wat in je ogen binnenkomt, wat in je oren binnenkomt, ja, je oren kan je ook gedeeltelijk schoonmaken. Maar wat hier binnenkomt en wat hier binnenkomt, dat zoekt een plek in jouw bewustzijn, in jouw onderbewustzijn. Dat krijg je met eerbied gesproken, en dit bedoel ik echt ernstig. Dat krijg je er niet uit met een paar keer niets hoor, wat hier naar binnen gaat. Ik heb mensen in de nazorg gehad die beschadigd zijn door beelden van 15 jaar geleden of 20 jaar geleden. Dus je moet oppassen wat je op je netvlies krijgt. En wat je in je oren krijgt. Want wat je in je neus en je mond krijgt, dat komt er wel aardig uit. De ene keer wat makkelijker dan de andere keer. Maar wat hier naar binnen gaat en hier, dat zoekt een plek in je onderbewustzijn en dat komt later terug. Onze wandel in de hemelen. Ons denken. Door wie laat je je denken vormen? Dat is een concreet iets vanuit onze hemelse positie. Maar hier heb ik vorige keer over gesproken. Ik wil nu verder. Want het heeft met name te maken met onze gezagspositie in de geestelijke strijd. En dat is vanavond de kern. Je bent met Christus opgewekt. Paulus zegt dat Jezus zit aan de rechterhand van zijn vader. De rechterhand, dat was een bevoorrechte positie. Dat kan je ook lezen over de koningen en noem maar op. De rechterhand. Dat heeft met gezag te maken. Jezus zit aan de rechterhand. Niet aan de linkerhand, maar aan de rechterhand van zijn vader. Hij heeft daar een gezagspositie ontvangen. En wij zijn met hem gezeten aan de rechterhand van de vader. Wij hebben gezag ontvangen. En dat heeft de uitwerking in ons leven. Wij delen in dat gezag. En ik zal het met een eenvoudig voorbeeld, misschien veel te eenvoudig, maar ik denk dat je het wel begrijpt. Wat betekent dat nu? Stel voor dat ik vanavond in dit tenu hier naar buiten ga, en ik heb een fluitje in mijn hand, en ik ga midden op de plantageweg staan, en ik ga mensen tegenhouden. Auto's tegenhouden. Dus je moet stoppen. Ja. Er zitten natuurlijk een paar mensen, maar nou goed, die jongen die, laat hem maar even, speel het spelletje maar mee, want hij zal wel niet helemaal. Doe het maar even, dan heeft die jongen een fijne avond. Maar er gaat totaal geen gezag van me uit. Ja, ik heb nog een stropdas om, dat doet nog wat, misschien. Maar er gaat geen gezag van uit. Maar ik heb een fluitje en ik, de enkeling stopt en de ander scheurt langs. Maar nou ga ik weer even naar binnen toe. En dan zet ik mijn politiepet op, mijn pak aan, mijn pistool bij me en ik ga met datzelfde fluitje. En ik doe nou wel zo. En die mensen, ik ben dezelfde persoon. Maar ik neem een gezagspositie in. Ik ga in mijn tenue, in mijn uniform. Ik heb mijn wapenrusting aangetrokken. En ik ga op diezelfde straat staan. En ik ga, en ik zeg stoppen. En de plantageweg staat vol met stoppende auto's. Waarom? Daar staat een man met gezag. Die heeft gezag toebedeeld gekregen. Van de overheid. Die houdt mij tegen en ben ik dan een ander mens geworden? Ja, in zekere zin wel. Maar ik heb mijn gezagspositie ingenomen. In mijn normale tenue straal ik dat niet uit. Maar als ik mijn positie inneem als politieagent, dan heb ik in één keer dat gezag. Nou, heel veel mensen die leven geestelijk, Terwijl ze dat pak hebben gekregen, die pistool, die leven in hun normale kloffie. En zo leven ze hun christenleven. En hebben totaal geen gezag. En ze ervaren alle machten en krachten worden ze door overspoeld. De duivel heeft vrij spel in hun leven. En dan zeg ik, wat is je nieuwe positie? Ben je wederom geboren? Ja, dat ben ik. Maar weet je wat het betekent om met hem in de hemel gezet te zijn? Wij moeten als christenen gaan staan in onze gezagspositie. En dat gaan innemen. Begrijp je het voorbeeld van die agent? Het is heel eenvoudig. Maar dit is wat God ons aanreikt. Hij zegt niet alleen ik zet je in de hemel. Hij zegt nee, ik geef je ook een uniform. De geestelijke wapenrusting. Dat zou de aparte preken zijn. Maar ik wil dat je het hanteert. En als je dat hanteert en in die positie gaat staan. Nou komt het hoor. Dan ben je in staat om de boze te weerstaan. En dan ben je in staat op grond van het woord om de zonde te overwinnen. Waarom? Omdat jij zo'n geweldige fan bent? Nee, want als ik in mijn normale kloffie naar buiten ging, is het niks met me. Maar ik ga gebruik maken van dat wat God geschonken heeft. Ik doe aan wat ik aan mag doen, omdat ik dat van mijn heiland ontvang heb. En dan ben ik een vertegenwoordiger van hem. Want dan komt de boze niet mij tegen, maar dan komt die Jezus tegen. Ik sta in zijn gezagspositie. Want ik zal je eerlijk vertellen, de duivel wijkt niet voor een niet wederom geboren mens. Echt niet. Maar hij vreest voor Christus. En hij heeft Jezus verzocht in de woestijn. En 3 keer heeft Jezus hem afgewezen en hij ging weg. Maar wij zijn in Christus. Jacobus zegt, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. De Bijbel zegt dat als wij onze positie innemen, dus eerst verstandelijk weten wat houdt het in, dan vervolgens geloven wat ik in Christus ben, dan ben ik geen speelbal meer van de zonde. Begrijp je dit? Dit is zo belangrijk. Ik heb een nieuwe positie, maar ik moet er wel gebruik van maken. En ik ben dus in staat om de boze te weerstaan. En ik hoef dus niet te gehoorzamen in de zonde. Paulus zegt hetzelfde aan mij. Hij zegt, je bent geen slaaf meer van de zonde. Waarom? Omdat ik boven die wereld, boven die hemelen sta, waar de boze het voor het zeggen heeft. Ze zijn onder mijn voeten. Ik hoop dat dit landt. Dit is zo belangrijk. En de praktijk van mijn leven, is het soms zo dat ik met de dingen in die 2 hemelen onder mij bezig ben. Dat kan zijn doordat er zonden in mijn leven zijn. Dat kan zijn dat ik me heb ingelaten met occulte praktijken. Dat ik weggetrokken ben uit die 3de hemel, om het even heel praktisch te maken. En dat ik in die andere werelden ben en dat ik dus onder mijn positie leef. En dan heb ik niet het gezag. En dan sta ik niet in die kracht. Waar ik krachtens het geloof in de Heer Jezus en het werk wat Hij gedaan heeft, laat het duidelijk zijn, uit mag leven. Dus het is heel belangrijk. Nou kom ik eigenlijk weer bij het begin, terwijl ik nu ga afsluiten. Dat wat Paulus in het begin van de Efezebrief zegt, dit is je positie. En in de 2e duidelijk zegt, dit is de leer, dat het overeenkomt. Ik moet dus zorgen dat ik leef conform wat ik ben. Willem-Alexander, die moet leven als kroonprins. Dat is zijn positie. Zo treedt hij naar buiten. En je zou gek gaan kijken als hij zich anders gedraagt. Op wat voor manier dan? Je zegt, ja, kom op. Ik ben van het koninklijk huis. Dat kan toch niet? Maar hoeveel christenen leven niet als koninklijke kinderen? En die zijn sloebers. En ik schaam me soms voor God. Ik zeg, Heer, ik heb weinig vertrouwen in u. Dat u door me heen werkt. Ik ben gekocht met bloed. Met zijn eigen bloed. Ik ben gestorven aan het kruis. Ik ben het graf ingegaan. En ik ben weer opgestaan. En ik mag leven uit de opstandingskracht van Christus. En in die tussentijd, tussen dat ik hier ben en hij mij komt halen, zegt hij, je bent lijfelijk nog wel hier, maar ik geef je een autoriteit die hemels is. Leef conform die autoriteit. Alleen zorg dat je wel in die positie blijft. Heb gemeenschap met God door Jezus Christus. Ken hem in al je wegen. Voed je met het levende woord van God. En niet met de troep vanuit die hemelen onder je. Zodat je fris geestelijk leven beoefent. En dat je ervaart in je leven. Hé, ik heb een hemelse positie. Niet alleen in theorie. Maar dat stromen van levend water ook uit je voortvloeien. En dat de boze geen vat op je heeft. In moedeloosheid. In wat voor dingen er ook kunnen zijn in je leven. En misschien zeg je, deze lat, deze maatstaf, dit niveau is te hoog voor mij. Maar het gaat ook niet om jou. Echt niet. En ik predik je ook niet een krachtige christen in zichzelf. Want dan ben je net zo hopeloos als ik met dat fluitje op straat in dit en nu. Maar ik spreek je over Jezus, mijn heiland. Die alle macht gegeven is in hemel en op aarde. En die je de geestelijke wapenrusting heeft gegeven. Omdat je hem gebruikt en leeft uit zijn genade. Hij is gekomen om leven te geven en overvloed. Niet dat je beheerst wordt door de machten en krachten en de heerschappij van deze wereld. Maar laat je er dan ook niet mee in. Ik zal je eerlijk vertellen. Ik zat gisteravond zo'n debat terug te kijken. En ik zei tegen hem, het verlamt je gewoon innerlijk. Ik ga geen discussie, wat mag je luisteren, wat niet. Maar ik merkte gewoon, het verlamde me innerlijk. Want ik ga er meedoen, weet je wel. Want die zegt het goed en die zegt het minder goed. En je kan dit zeggen. En ik doe helemaal, hé. Waar laat je je mee in? Laat je niet te veel in met de systemen van deze wereld. Ik weet ook wel dat we hier onze plek in moeten nemen. Maar vergeet niet. Om te voorkomen dat je moedeloos wordt. Dat je positie in de hemel is. Je bent rijk, rijk gezegend. En er komt een dag. Dat ik hem aanschouwen mag. Dat stukje strijd, want dat is er. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. En dat weet hij ook. Maar in hem meer dan overwinnaars. Hij is ons voorgegaan. En hij wil het vanavond aan ieder van jullie duidelijk maken. In mij meer dan overwinnaar. Ik hou je vast. Mijn oog is op je. Ik vond het zo mooi, die tekst die Cor aanhaalde. Gods ogen doorlopen de ganse aarde. Om krachtig bij te staan. Hen, wiens hart wel volkomen. Naar hem uitgaan. Alles is beschikbaar. Hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Je hoeft niks meer aan toe te voegen. Je mag hieruit leven. Wat een leven. En straks zullen we hem ontmoeten. Die dit... Ja, wat gaan we dan doen? Hij die dit teweeg heeft gebracht. Die dit geregeld heeft. Hierin heeft voorzien. Die zullen we zien. Dan hebben we echt, om het even wat degelijker uit te drukken, een eeuwigheid nodig om hem daarvoor te danken. Dan weet je waar ik zo bang voor ben. Dat ik te weinig hieruit geleefd heb. Als ik hem ontmoet. Want dit leven is tot eer van zijn naam. En al dat getop. En ik zeg het met eerbied. Want ik ken het uit mijn eigen leven. Maar ik erger me soms aan het getop in mijn eigen leven. Weet je dat? Ik denk, heb je focus op Jezus en wat hij geschonken heeft. Verblijd je daarin. En dat geeft moed. Meer dan overwinnaars in hem. En straks mogen we hem alle glorie, alle hulde bieden voor de overwinning die we hier behaald hebben. Het gaat niet om eigen eer, eigen roem. Je wordt ook van dit onderwijs echt niet hoogmoedig hoor, als je daar bang voor bent van vanavond. Je wordt er niet hoogmoedig van hoor. Je wordt alleen maar ootmoediger van, alleen maar dankbaarder van. Het is alles zijn genade. Maar hij heeft dat drie luiken samengesteld. En ik hoop vanavond dat je hierin meekomt en dat je zegt, dit leven, dat is mijn leven. En als je zegt, ik worstel hiermee, er is genade, overvloedig, om dit leven te gaan leven. Maar zorg wel dat je niet bezig bent met de dingen die onder je voeten zijn. Maar zorg dat je bezig bent met de Heer Jezus Christus, in wie je in de hemel gezet bent. Zullen we samen de Heer danken? Vader in de hemel, ik voel dat ik sta te stamelen en sta te stotteren als het gaat over onze nieuwe positie in u. Paulus zegt het in de brieven aan de Romeinen, dat we geen slaven meer zijn van de zonde. Hij zegt het elders dat we onze ledematen ten dienste mogen stellen van u. Jacobus, die roept ons op om de duivel te weerstaan, dan zal die van ons vliegen. Het heeft alles te maken niet met ons gezag wat we in onszelf hebben, maar is het gezag wat we van u ontvangen hebben. En dat verwondert me. Ik maak me klein vanavond. En wij willen ons onder u verootmoedigen, Heer Jezus. Wat heeft u toch een volkomen werk gedaan. We willen u danken, loven en prijzen. Dat u ons mee hebt genomen aan het kruis. Dat daar ons ik gestorven is. Dat we met u mochten opstaan in dat nieuwe leven. En dat we mogen zoeken de dingen die boven zijn, omdat u daar bent, Heer Jezus. En dat we nu al gezet zijn in de hemel, in geestelijke zin, maar dat u ons straks lichamelijk tot u gaat nemen. U heeft een sterk verlangen dat we bij u zijn. Zoals dat lied van Johannes de Heer zegt, hij verlangt nog meer dan wij. Dank u wel voor dat vooruitzicht. Dank u wel dat dat werk volkomen is en dat er niets van ons bij hoeft. Maar dat we mogen leven uit dat wat u schenkt. Wat een vrijheid. Wat een vreugde. Wat een leven. Dat is werkelijk vrijheid. Wij danken u, Heer Jezus, voor die genade. En wij bidden u dat u dit woord en ook de vorige lessen uitwerkt in ons leven. En dat we elkaar ook verder zullen helpen. Tot eer en glorie van uw naam. Heer Jezus, wij prijzen u. En wij danken u voor wat u gaf, ook dit moment. Leid ons ook verder. En verheerlijk uw naam om Jezus wil. Amen. We willen wat groepen gaan maken. Wat ik al zei, volgende keer gaat het over de geestelijke oorlogsvoering. Dan kom je nog meer op de praktijk van het leven terecht. Dus wees daarbij aanwezig. Het is goed dat we dat wat we nu besproken hebben met elkaar bespreken. We zijn een wat kleinere groep door de vakantie, dus we maken ook wat minder groepen. Als we nou eens aftellen tot 5 en dat we dan uiteen gaan, dan zit groep 1. Moet je even wat stoelen pakken en gewoon in een groep neerzetten. Groep 1 zit in de hier achter. Groep 2 hiervoor, groep 3 in de consistorie, groep 4 in de speelkamer en groep 5 in de koffiekamer. Ja? Waar beginnen we? Annette, wil jij beginnen met 1? 1,
2, 3, 5,
2, 3,
1,
2.
Ik hoor hierna nog een getal, maar...
Ja, 2.
Uit. Ik had het eenvoudig gemaakt tot 5.
Weer 1.
Nou, geweldig. We zijn er meer, hoor. Dat komt altijd weer goed. Dus 1 daar, 2 hier, 3 hier, 4 in de speelkamer en 5 in de koffiekamer. Hou even de tijd in de gaten, dat je zelf om 9:55 terugkomt, dat ook de mensen die weg willen ook op tijd weg kunnen.
Ook naar de boekwinkel.
Thank you.